Zo, goedemorgen allemaal. Iedereen die ik nog niet gegroet heb. Fijn om jullie... Wie heeft mij nog nooit eerder hier gezien? Ja, ik had het zo vermoeden. Leuk jullie te ontmoeten, nu alvast eventjes op afstand. De verdere kennis maken kan op een ander moment natuurlijk. Er is wel iets anders veranderd in mijn leven. Heb ik wel iets over gezegd, want ik praat over bijna niks anders. Vooral een paar maanden geleden niet. Maar ik ben inmiddels getrouwd, kijk. Ja. Ja. Hier, dit is mijn ringvinger, dat is belangrijk. Ik had ooit een keer, ik werd wel eens gevraagd, en nog steeds wel eens, om als er een Engelse spreker langskomt, om die te gaan vertalen. En dan sommige sprekers die hebben allemaal, dat heb ik dus blijkbaar ook, dat je met de handen praat. En sommige sprekers die praten met de handen en ze doen allerlei dingen en ze lopen over het podium. En op een dag moest ik een jonge man vertalen, die kwam uit Engeland. En die was zo enthousiast. Die rende van links naar rechts over het podium en ik was de vertaler. En ik rende gewoon links en rechts over het podium met hem mee. En alles wat hij deed, exact hetzelfde, dat deed ik ook. En op een gegeven moment sprong hij van het podium af. Dus ik, moet je voorstellen, zo'n podium. Ik spring hem achterna. Ik loop de zaal in. En hij had het over de trouw van God. En hij pakte zijn ringvinger. En zei, de trouw van God. Ik had nog nooit een ring op mijn vinger gehad. Ik probeerde hem na te doen, maar ik pakte een verkeerde vinger. Het was heel snel. En de gemeente was in rip en roer, maar... Ja, dus dit is mijn ringvinger belangrijk. Dat ik de goede vinger te pakken heb. En het is echt fijn om getrouwd te zijn. Ik denk, had ik het maar eerder gedaan. Het is echt leuk. Ja, ik wist niet dat het zo leuk was. De meeste mensen die getrouwd zijn, die proberen er vanaf te houden. Ik weet niet waarom. Ze zeggen, rustig aan, weet je het wel zeker. Maar het is echt leuk en fijn. En, ik ben inmiddels verhuisd. Ik woon in Leek. De hoofdstad van Groningen. Bijna, net niet. Wat zegt u?
Het leek maar zo.
Het leek maar zo. Een woordgrapje, wat leuk. Ja. Echt leuk, het leek maar zo, ja. Ja, ik had ooit een keer mijn aardrijkskundeleraar gevraagd... Wat betekent leek eigenlijk? Waar komt leek vandaan? Blijkbaar was er vroeger een klein riviertje... dat dan de Leeken heette. En dat is dan waar ze denken dat de naam leek vandaan komt. Maar goed. Ik wil met jullie... iets delen. Ik vond trouwens een hele mooie zangdienst. Dankjewel. En ook, ik wil toch even, de mevrouw die hier vooraan zit, in de rolstoel. Ja. Thea, wat een krachtig gebed. Ja. Ja, als je dat kunt bidden, hè, vanuit je situatie waarin je zit, dat is bijzonder. Dat is bemoedigend, toch? Want, dan, als zij kan geloven, dan denk ik van, ja, dan kunnen we het allemaal, toch? Ja. Wat zegt u?
Dat moest ik ook leren.
Ja. Wauw, heel bijzonder, heel mooi. Omdat iedereen kan wel zeggen, God is goed. Maar als je dat vanuit elke situatie durft te zeggen. Ja, dan...
Het is hier een leerschool op aarde.
Ja, het is hier een leerschool op aarde, ja. Wat goed, wat fijn. Ja, zo zijn we hier bij elkaar om elkaar te bemoedigen hier in de gemeente. En ik wou ook met jullie iets spreken, een onderwerp aanhalen wat ook hier wel bij aansluit. Want ik vond mooi dat nummer wat we zongen, God is hier. Mooi is dat, hè? De God van het onmogelijke, hij is hier. Hij is hier gekomen. Hij is in ons midden. En toen bad Onno, Heer, we zijn hier met 2 of 3 mensen bij elkaar. Met meer dan 2 of 3 mensen. En wat zegt God over als 2 of 3 mensen bij elkaar komen in mijn naam? Ik ben hier. En wat we wel eens doen, hè, als we dan aan het bidden zijn, en dat doe ik ook, dan gaan we bidden en zeggen we, Heer, wees welkom. Wie heeft dat wel eens gebeden? Maar eigenlijk is het gek. Want wij zijn niet in ons eigen, wij zijn in Gods huis. Het is een beetje gek als je bij mij op bezoek komt. En dat je tegen mij zegt, hey Joshua, wees welkom. Ja. Het is niet erg hoor, want ik doe het ook. We doen het allemaal. Het is een goede gewoonte, denk ik. Maar eigenlijk komen wij bij God op bezoek. Het is zijn huis. En hij is in zijn huis. En als wij dan met 2 of 3 van zijn kinderen bij elkaar komen in zijn naam, dan zegt hij, ik ben in jullie midden. Mooie beloftes. Maar het is niet alleen een belofte, het is een waarheid. En het gaat erom, kunnen wij dat begrijpen? Kunnen wij dat geloven? En hoe meer wij dat gaan zien, hoe meer het voor ons zal gaan leven. Nou, ik wil in aansluiting erop wil ik een onderwerp met jullie even bespreken, of gewoon erover spreken met jullie. Dat heet, één woord heb ik genoemd, herstel. God wil herstellen. God wil genezen. God wil alles wat kapot is gegaan, wil hij weer bij elkaar brengen. Alles wat uit elkaar is gevallen, wil hij weer genezen. Dat is in het hart van God. Jouw ziel kan uit elkaar liggen. Jouw gevoelens kunnen uit elkaar liggen. De gemeente kan uit elkaar liggen. Maar het is het hart van God om dat weer bij elkaar te brengen en om ons te genezen. Hij wil ons weer heel maken. Hij wil ons één maken. Amen. En alles kan kapot, maar God is een genezer en dat is zijn natuur. En het is opvallend, moet je maar eens nalezen in het boek Exodus. Wat gebeurt er in het boek Exodus? Het volk Israël komt uit Egypte en ze gaan richting het beloofde land. Dan is een van de eerste dingen die God tegen het hele volk Israël zegt: ik ben de Heere, jullie genezer. Dat is een van de eerste dingen, een van de allereerste dingen. God zegt tegen hun: ik ga van jullie weer één volk maken. Fysiek, geestelijk, lichamelijk. Op alle manieren. Jullie worden weer één volk. Ik ga jullie weer helemaal genezen. Maar één ding wil ik van jullie vragen. Jullie kunnen nooit meer teruggaan naar die toverdokters van Egypte. Of naar die medicijnmannen. Ik ben jullie genezer. Ik ben de God die jullie gaat helpen. Ik ga nu, als je ziek bent, kom maar bij mij. Als je zwak bent, kom maar bij mij. Als er iets is in je leven, kom maar bij mij. Ik ben de God die jullie geneest. En genezing is in het hart van God. Het is zijn natuur. Het is wie hij is. Als je God ontmoet, ontmoet je de genezer. Het is niet zijn baan, zoals je dokter of als een arts. Nee, het is zijn natuur. Het is wie hij is. Hij is de God die ons geneest. Hij is een bijeenbrenger. Hij is een genezer. En een van de mensen die daar een beeld van geworden is, en daar wil ik even met jullie naartoe, dat is een zekere man die heet Nehemia. En Nehemia, hij was niet zozeer een dokter of iets, hij werkte voor de koning, ik geloof als schenker, hè, wat een belangrijke baan. Hij moest, hè, voordat de koning iets at, moest hij het even goed testen, klopt het allemaal wel? En dat was in die tijd was het een zeer hoge functie. Hoorde je ook alles wat er gebeurde in het land, kon je meepraten. Op onofficiële wijze, maar toch, je kon meepraten. En hij had een hoge functie en hij had een invloed en hij had een grote vertrouwensfunctie bij de koning. Maar wat hoorde Nehemia, want hij was natuurlijk van Joodse afkomst. Wat hoorde hij? Dat het volk dat was teruggetrokken, want ze waren in bepaalde fases waren ze teruggetrokken. Dat weer terug was gegaan uit ballingschap, weer terug was gegaan naar het beloofde land. Ze zijn weer naar Jeruzalem toe gegaan. Maar wat hoorde hij? Dat het land lag in puin. En hij hoorde: Jeruzalem lag in puin. En hij hoorde dat de muren waren stuk. En dat de poorten stuk waren. Hij hoorde dat alles in puin lag en dat het eigenlijk één grote rotzooi was. En het raakte Nehemia. Het raakte hem om te horen dat alles stuk was en dat alles misging. Het zou ons ook moeten raken. Als we kijken naar de gemeente, als we kijken naar ons eigen leven. Als je ziet dat de muren in puin liggen. Als je ziet dat de poorten stuk zijn. Als een poort stuk is, dan betekent het dat je de vijand niet meer buiten kunt houden. Als een muur stuk is, dan kan iedereen zomaar naar binnen lopen. Niemand wil in zo'n huis wonen. Niemand wil in zo'n gemeente wonen. Niemand wil in zo'n gemeenschap zijn. Niemand wil zo'n leven hebben waarin iedereen zomaar over jouw grenzen heen kan gaan en naar binnen kan komen. Dan ben je stuk van binnen. En Nehemia die hoorde dat. Hij dacht van: oh, hier moeten we wat aan doen. Nou, Nehemia is, we gaan zo meteen iets lezen uit de Bijbel, wees me niet bang. Maar Nehemia, dat is even belangrijk om te weten. Het is soms goed om even te kijken naar de betekenis van een naam. De betekenis van de naam Nehemia betekent zoiets als troost door God. Nehemia betekent zoiets als troost door God. En wie is onze trooster in het Nieuwe Testament? De Heilige Geest, ja. Als God ons geneest, dan doet Hij dat door ons te troosten. En troosten in de Bijbel wil niet zeggen dat alleen maar iemand jou even bij jou komt, jou een schouderklopje geeft en je even een lief woordje zegt. Maar troosten is een krachtig werk van de Heilige Geest die ons kan genezen en ons kan heel maken. En alles op zo'n manier in ons kan bewegen dat we weer één groot, sterk, krachtig volk worden om de wil van God te kunnen doen. Troost gaat veel verder dan alleen maar wat wij aan elkaar kunnen geven. Je gaat door een moeilijke tijd, ik ga je troosten. Maar dit is een troost die ons tot in onze bestemming kan gaan leiden en ons terug kan brengen tot het plan van God dat God met ons heeft. Dat is een hele krachtige troost. En de Heilige Geest, Hij is onze Nehemia. Hij is onze trooster. En net als Nehemia kwam om de puinhopen te herstellen, zo is ook de Heilige Geest gekomen, ook hier vanochtend, om wat voor puinhoop er ook maar is in ons leven, waar de muren ook maar stuk zijn, waar de poorten ook maar stuk zijn, om dat te komen herstellen. En nog interessant is, Nehemia was natuurlijk de zoon van iemand. En dat is ook interessant om te weten. Nehemia was de zoon van een zekere, ik heb het opgeschreven, Hagalia. Heeft iemand een kind of een kleinzoon of iemand die Hagalia heet in je familie? Niet echt meer een naam om, ik wil niet zeggen dat ik op zoek ben naar kindernamen, want dan krijg je allemaal verhalen in de lucht, je weet het maar nooit. Maar Hagalia betekent zoiets als, even zien hoor, ik heb die opgeschreven. Wacht op God. Mooi hè? Wacht op God. En wat zegt de Bijbel over wachten op God? Zij die de Heere verwachten, wat gaan die doen? Die putten nieuwe kracht. Ja. En eigenlijk staat hier dus Hagalia wacht op God. Zijn zoon was de troost van God. Eigenlijk staat hier als jij wacht op God, wat ga je dan ontvangen? De Heilige Geest. De trooster, de genezer. En als wij wachten op hem, dus in geloof en in verwachting, het is eigenlijk meer een verwachten. Je verwacht hem, dan komt de genezer, dan komt de trooster. En ook is dat dus gebeurd in de tijd van Nehemia, in de tijd dat die stad in puin lag. Als je gaat wachten op God, dan komt de genezer. En wat gaat de genezer doen? Hij gaat de poorten herstellen, hij gaat de muren weer herstellen. En ik wil daar samen met jullie een paar Bijbelversen over lezen. En dat staat in het boek Nehemia. En daar wil ik even met jullie naartoe. Dat is Nehemia hoofdstuk 3. En dan lees ik daar gewoon de eerste twee versen voor. En dan later nog iets in Nehemia hoofdstuk 13. Maar eerst Nehemia hoofdstuk 3. En dan lees ik de eerste twee versen even voor. En ik lees vandaag uit een herziene Statenvertaling. Het zal ongeveer overeen moeten komen met wat er ook in jouw vertaling staat. Ik kwam er achteronder, staat in de NBG-vertaling, staat het net iets anders. Ook wel goed, maar het is er net even iets anders toegelicht. Maar ik zal het even voorlezen vanuit de herziene Statenvertaling. Nehemia hoofdstuk 3. En dan lees ik vers 1 en vers 2. Ik zal het eerst even lezen. Hier staat dan: toen stonden Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en zij herbouwden de schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de 100 toren heiligden ze hem, tot aan de Hananeeltoren. Ingewikkelde naam. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen. En daarnaast bouwde Zakur, de zoon van Imri. Dus dit wou ik even met jullie voorlezen. Dus ik zal even proberen de context te schetsen wat hier aan de hand is. Nehemia, de trooster, de genezer die gekomen is, die is ook dus in Jeruzalem aangekomen. Hij is daar uiteindelijk terechtgekomen. En wat Nehemia doet op een nacht, is hij gewoon gaan kijken. Hij heeft zijn paard of zijn, ik weet niet precies wat hij nam, zijn ezel of wat dan ook, of misschien is hij wel te voet gegaan. Maar hij is rondgegaan in de hele stad. Hij heeft alle muren bekeken, hij heeft alle poorten bekeken. En hij heeft gezien, het is één grote puinhoop. Hij heeft alle plekken gezien die niet meer goed waren, alle stukjes muur die verrot waren, alle stukken deur die stuk waren. Hij heeft gezien, dit is één grote rommel. En hier begint ons herstel. Als je wil genezen, als je wil herstellen, moet je eerst weten wat er mis is. Amen. Je moet weten wat er kapot is. Je moet weten wat de situatie is. Je moet weten wat jouw toestand is. Als je denkt dat alles goed gaat en er is niks aan de hand in jouw optiek. Ja, de muren zijn open, maar wat maakt het uit? Staat mooi, heb een mooi uitzicht. Geen muur, mooi uitzicht. Kun je mooi naar buiten kijken. Als je dat allemaal goed vindt en iedereen kan zomaar naar binnen komen, alle invloeden, alles kan zomaar naar binnen komen in je leven en je hebt het zelf niet door, dan kun je eigenlijk ook niet genezen. Je moet er eerst eventjes goed gaan evalueren, goed gaan bekijken. Je moet eigenlijk geconfronteerd worden met de realiteit, met jouw situatie. Wat is hier aan de hand? Nou, Nehemia is iemand die dat gedaan heeft. Die heeft alles bekeken en die heeft alles onderzocht. En zo is het ook met de Heilige Geest. Want Nehemia is een beeld van de Heilige Geest. Hij heeft alles bekeken in jouw leven. En hij heeft alles bekeken in de gemeente. En hij heeft alles onderzocht. En hij weet precies waar de pijn zit. Hij weet precies waar onze problemen nog zitten. En waarom we soms nog zo zwak zijn. En hij weet precies hoe het zit met elke muur en met elke poort. En daarna roept Nehemia dus al die mensen bij elkaar. Hij zegt tegen hun, die eerst, Nehemia hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 gebeurt dit allemaal. Hij zegt tegen hun, jongens, we moeten tot de muren gaan herstellen. We moeten de poorten gaan herstellen. En Nehemia is echt de leider. En soms is dat hetgene wat je ook nodig hebt. Iemand die je erop wijst. En die je er naartoe gaat leiden. En dan zegt iedereen, oké, we gaan de schouders eronder zetten. We gaan het op herstellen. We gaan het doen. En dan is hier de eerste poort. Want er waren een stuk of 12 poorten die hersteld moesten worden. En dit is de eerste poort die ze gaan herstellen. En dat is dan deze schaapspoort. En wie gaat die schaapspoort herstellen? Een zekere Eliasib. En wat staat erachter? Het was Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters. Mooi, hè? Wie ging als eerste voorop om alles te herstellen? In dit geval was het dus de hoge priester. Het was Eliasib. Hij zag ook in, alles is stuk. Alles moet hersteld worden. En dat is interessant. Want je kunt denken, als je zo geestelijke man bent, zo'n hoge positie hebt, waarom zou je, ja, als je zo'n hoge positie hebt, hoe zal ik het zeggen, dan is het belangrijk dat je zelfs op je zo'n hoge positie, dat je nog beseft, ik heb herstel nodig. Eliasib realiseerde, ook al ben ik de hoge priester, ook al heb ik het zo goed gedaan, ook al heb ik het zo goed voor elkaar, ik heb herstel nodig. En hij staat als eerste genoemd van die hele rij, dat hele hoofdstuk 13 is helemaal vol met allemaal herstel en allemaal namen, allemaal mensen die daarin mee gingen werken. Maar hij staat als eerste genoemd. Waarom? Ook al ben je de hoge priester, ook al ben je superheilig, je hebt herstel nodig. Je hebt genezing nodig. Je hebt nodig dat de God die geneest jou begint aan te raken, niet alleen maar lichamelijk, maar vooral ook van binnen en in je ziel. En alles wat stuk is, maar ook in de gemeente. Want het herstellen van de muren van de toren is ook een beeld van het herstel van de gemeente van Jezus Christus. God wil ons herstellen en je kunt je nog zo geestelijk en goed voelen als de hoge priester Eliasib. Maar wat had hij nodig? Hij zei, ik ga die poort herbouwen. En welke poort gingen ze herbouwen? De schaapspoort. En wat ook nog interessant is, want ik blijf even kijken naar de betekenis van namen. Het woordje Eliasib betekent zoiets als God herstelt. Mooi, hè? God herstelt. God herstelt begon als eerste de eerste poort te herbouwen. De hoge priester samen met zijn andere priesters. En hij ging bezig met herstellen. En wat gingen ze herstellen? Als eerste, want er waren heel veel poorten. Ze gingen eerst de schaapspoort herstellen. Mooi is dat, hè? En als je denkt aan een schaap, wat denk je dan aan? Aan Jezus, ja. En wat heeft Jezus gedaan voor ons? Hij is voor ons het lam geworden, amen. Hij heeft zijn leven afgelegd. En als we tot herstel komen, Het eerste wat weer hersteld moet worden is Jezus. Hij moet weer terugkomen in ons leven. En dan gaat het er niet om, want hij is natuurlijk niet weg geweest. Dus wat bedoel je, Joshua, met hij moet terugkomen? Hij is niet weg geweest, maar soms in ons denken. Iemand bad vandaag trouwens zoiets. Volgens mij was het deze mevrouw ook die hier vooraan zit. Van dat we niet in eigen kracht, of we dat altijd zelf willen, dat we niet zelf weer gaan doen. Volgens mij wordt zoiets gebeden. En dat klopt, hè? Als ik me goed herinner, als ik me opgelet vandaag tijdens de zangdiensten, tijdens het bidden. We kunnen het ook niet in eigen kracht doen. We hebben namelijk de kracht nodig van Jezus. En hij heeft één ding gezegd. Hij zei, ik heb alles volbracht. Ik heb alles gedaan. De weg naar de Vader is weer open. We kunnen zo hard werken en zo goed ons best doen als we maar willen. Niets voegt daaraan toe. Want Jezus, hij heeft, dat hebben we ook gezongen vandaag, door het bloed, hè, door niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. Door wat Jezus heeft gedaan voor ons. En het is die realiteit die als eerste weer terug moet komen in ons denken. We geloven het vaak religieus wel met ons hoofd, maar in ons hart op de een of andere manier zit er een afstand tussen ons hoofd en ons hart. En is het moeilijk om dat echt te gaan geloven, om dat echt te gaan begrijpen. Maar alles is volbracht. Ik sprak laatst met een vrouw uit de gemeente en die zei, ja, ik ben ziek. En het komt vast omdat ik te weinig gebeden heb. Heb je dat wel eens gedacht? Heb je dat wel eens gedacht? Ik wel. Ik heb nou niet precies hetzelfde, maar wel eens gedacht van, oh, dit is vast omdat ik te weinig bid. Of om te weinig vast, of te weinig dit. Of niet goed genoeg zo, of niet goed genoeg dat. En begrijp me goed, als er zonde is in je leven, moet je ermee afrekenen. Maar wij krijgen de dingen niet omdat we veel bidden. Wij krijgen de dingen niet omdat we goed, heel goed doen. Wij krijgen de dingen omdat God iets heel goeds gedaan heeft. Omdat Jezus iets heel goeds gedaan heeft. Hij heeft zijn leven aan jou en aan mij overgeleverd. En wat wij nodig hebben is een ontmoeting met het Lam van God. Vlak bij die poort, bij die schaapspoort, jaren later, was een poel. En die poel van Siloam, zeg ik dat goed? Die poel was een poel met water. En daar was een engel. Die eens in de zoveel tijd, zegt de Bijbel dan, het water bewoog. En als je dan als eerste bij dat water kon komen, nadat dat water bewogen was, dan zou je genezen worden. Kent u dat verhaal? Kent u die geschiedenis? Het is geen verhaal, het is een geschiedenis. En wat doet Jezus? Jezus die gaat daar naartoe, vlak bij de schaapspoort. En herinner je, Jezus, hij is het Lam van God. Hij gaat daar naartoe en hij ontmoet daar een man die 38 jaar lang ziek is. En hij zegt van telkens als dat water beweegt, is er niemand die mij daar naartoe kan brengen. En het werkt mij niet. En ik ben al 38 jaar lid van deze kerk. De kerk de poel, heet dat. Kerk Siloam de poel. De kerk de engel. En we wachten maar op die engel. En de geneest wil mensen. Iedereen geneest altijd, behalve ik. Er gebeuren allemaal mooie dingen, behalve. En het enige wat Jezus eigenlijk aan hem vraagt, wat wil je? En uiteindelijk zegt Jezus, sta op. Weet je wat je nodig hebt? Je hebt een ontmoeting nodig met het Lam van God. Hij zei niet van, dit heb je fout gedaan, dat heb je fout gedaan. Je hebt allemaal excuses, want dat had hij ook. Hij had allemaal excuses. Dit, dat. Maar wat hij nodig had was het Lam van God. Hij was daar bij die schaapspoort. En het Lam van God kwam naar hem toe en begon hem te herstellen. Mooi, hè? We hebben allemaal herstel nodig. Je hebt een ontmoeting nodig met het Lam van God. Dat is wat je nodig hebt. En als eerste werd die schaapspoort hersteld. Het werden nog veel meer poorten hersteld. Er werd de vispoort hersteld, de evangelisatie, we moeten weer gaan vissen met elkaar. Dat moet ook. De mestpoort, dat betekent alle rommel moet eruit. Moest ook hersteld, allemaal poorten moesten hersteld worden. Maar het begint bij die ene poort, het Lam van God. De schaapspoort. Jezus moet weer centraal komen in ons leven. En dat Lam moet weer zijn oorspronkelijke plek krijgen, die oorspronkelijke plek in ons denken. We kunnen het niet in eigen kracht doen, we hebben zijn kracht nodig. Maar daar moeten we wel in blijven. Want er is een probleem. Er is iets aan het gebeuren. En Eliasib, hij was de hoge priester, maar er was iets aan het gebeuren in zijn leven. Ik wil het nog een keer voorlezen, deze eerste paar versen. Dus Eliasib, de hoge priester en zijn broeders de schaapspoort, die stonden op en ze herbouwden de schaapspoort, staat er, en ze heiligden die, en staat er, zij plaatsten de deuren ervan. Zij plaatsten de deuren. En als je door zou lezen in dat hoofdstuk, dan kom je erachter dat er nog veel meer poorten hersteld werden. En wat een poort is een deur, hè, dat je open en dicht kan doen. Maar er zit iets op een poort. Wat heeft een deur? Die deur die naar buiten gaat, wat zit daarop? Er zit een slot op. Amen. Wat heb je aan een deur die niet op slot kan? Voel je dan veilig? Ja, in Leek wel, maar hier in de grote stad? Nee, Leek ook niet. Nee, dan hier in Zevenhuizen misschien wel. Het zou misschien kunnen. Vroeger even in Zevenhuizen gewoon even. Hoeveel jaren natuurlijk. Zou misschien kunnen, maar ook, ik zou niet zomaar een deur open laten 's nachts. Ik zou hem altijd op slot draaien. Zelfs in Leek. Maar we lezen hier nergens dat Eliasib een slot zet op een deur. Hij maakte geen slot. En in andere deuren, niet bij allemaal, maar bij een aantal andere deuren wordt het expliciet genoemd. Dat ze ook de sloten en de grendels gingen herstellen. Maar hier lezen wij dat Eliasib, hij maakte geen slot op de deur. En dat kan heel mooi uitgelegd worden. Je kunt zeggen, dit is de schaapspoort. He, als je door de deur Jezus komt, die deur is altijd open. Maar dat is niet waar. Er komt een moment dat die deur niet meer open is, wist je dat? Er zit een slot op de deur. Er is een slot, de deur is open, maar er zit een slot op de deur. En niet zomaar iedereen kan de schaapspoort binnenkomen. Hè? Wolven in schaapskleren. Daarvoor gaan we de deur sluiten, amen. Wij gaan die deur sluiten waarvoor de deur gesloten moet worden. Maar Eliasib lezen we niet dat hij een slot maakte. En nu wil ik iets met jullie lezen, want Nehemia had een aantal vijanden. Weet iemand de namen van de vijanden van Nehemia, die een beetje bekend zijn geworden? Tobias Sambalat. Onthoud die namen. En nu wil ik met jullie gaan naar Nehemia hoofdstuk 13. Zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, Nehemia hoofdstuk 13 lees ik vers 4 en vers 5. Niet te veel lezen vandaag. Hoor. En dit gaat weer over diezelfde Eliasib. Nehemia hoofdstuk 13. Vers 4 en vers 5. Ja. Lees weer voor vanuit de Herziene Statenvertaling. Hier staat Nehemia 13 vers 4 en vers 5. En daar staat het volgende. Hier staat hiervoor had Eliasib. Ah, de hoge priester. Die de schaapspoort hersteld heeft. De priester staat hier. Die aangesteld was over de kamers van het huis van God. Dus die ging over het huis van God. De kamers en waren allemaal appartementen en ruimtes. Die in het huis van God die ze daar hadden gemaakt. Die was erover aangesteld. En er staat er niet. En die verwant was, dus familie was, van wie? Aan Tobia. Hij had niet zo'n goede familie, want dat was de vijanden van Nehemia. En wat had hij voor Tobia gedaan? In het huis van God. Hij had een grote kamer voor hem gemaakt. Ah, Tobia, die heeft opeens, is op kamers gegaan, ja. In het huis van God. En wat brachten ze, en er staat er iets heel een beetje iets bijzonders, er staat achter. Daar brachten zij vroeger, dus nu niet meer blijkbaar, want ja, nu woont Tobia daar, steeds het graanoffer, de wierook, dus het gebedsleven, de aanbidding, de voorwerpen, de tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie, overeenkomstig het gebod voor de levieten, de zangers en de poortwachters, en het hefoffer voor de priesters. Dus wat is hier gebeurd? Eliasib, die heeft de schaapspoort hersteld, maar hij heeft er geen grendel op gedaan, geen slot. En op het moment dat Tobia is gekomen, familie van Eliasib, vijanden van het volk van God, op allerlei manieren, verschillende manieren hebben ze geprobeerd het werk van God te stoppen en te vertragen, of te annuleren, was eigenlijk hun doel, gewoon te vernietigen. Die komt dan ineens binnen in het huis van God. Dus eigenlijk in de kerk. Hè? Het Nieuwe Testament zegt het huis van God, dat is de kerk. Tobia komt binnen en die krijgt een grote kamer. En het heeft invloed op de offers. Het heeft invloed op wat er gebeurt met de tienden. Het heeft invloed op de olie, op het koren, op het most. Het heeft overal invloed op. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? En wat, dat is de sleutel. Eliasib had familie. Tobia was zijn familie. En familiebanden, hadden we vanochtend toevallig even over in de auto. Maar familiebanden kunnen extreem sterk zijn. Natuurlijk, de ene familie is wel anders dan de andere familie. Maar sommige familiebanden, die zijn heel sterk. En ik denk ook bij Eliasib, Tobia was een hele sterke, krachtige familieband. En Eliasib doet de deur open naar Tobia. En wat doet hij eigenlijk? Hij sluit een compromis. En het heeft effect op zijn aanbidding. Het heeft effect op dat gebed. Het heeft effect op de offers. Het heeft effect op de tienden. Al die dingen. Als je daar veranderingen in ziet. In het geven van de tienden. Of in de offers. Of in je gebedsleven. Of in de aanbidding. Al die dingen. Als je daar veranderingen in ziet. Als dat eigenlijk iets is wat onder het woordje vroeger komt te staan. Want vroeger bracht men dat daar staat hier. In Nehemia hoofdstuk 13. Vroeger was dat de plek van de tiende. Vroeger was daar de olie en de graanoffers. En al die andere. Vroeger was dat daar. Maar sinds Tobia in huis is. Is het minder en minder belangrijk geworden. En de vraag is die jij je moet stellen. Ook al ben je een hoge priester zoals Eliasib. Met een hoge roeping. Heb jij nog steeds familie? En dan bedoel ik niet je letterlijke familie. Maar ben je nog verwant met deze wereld? Ben jij, ook al ben je een hoge priester. We zijn allemaal priesters, weet je dat? Maar ben jij net als Eliasib de wereld weer aan het uitnodigen? Je hebt net herstel meegemaakt. Maar langzamerhand komt Tobia weer het huis binnen. Komt de kerk binnen. Komt jouw leven binnen. Komt jouw gebedsleven binnen. Komt jouw aanbiddingsleven binnen. Tobia is overal. En hij is een vijand van God. Maar wij zijn familie. Het is zo'n sterke band. Je wil het liefst weer bij elkaar zijn. Hoe gaat het met jou, Tobia? Misschien heet iemand wel Tobia. God zegen. Het zou kunnen. Ja, dat is, het is maar een naam van deze man. Maar Eliasib, zo'n krachtige naam, God herstelt. Maar hij liet Tobia binnen. Hij is degene die geen slot maakte op de deur. En hij zei, ja, kijk, het is zo'n liedje wat zegt, ik heb besloten Jezus te volgen. Maar dat betekent ook dat je een slot doet achterop. Jij gaat door die deur heen, dan gaat de deur dicht. Je gaat nooit meer terug. Maar wat doet Eliasib? Hij haalt eigenlijk zijn verleden naar binnen en hij geeft hem een ruimte in zijn nieuwe leven met God. En het heeft overal invloed en effect op. Hoe staat het met Tobia in jouw leven? Ja, dat is waar we ons even over na moeten denken vanochtend. En ik wil toch weer even teruggaan naar hoofdstuk 3 en dan lees ik nog één keer iets voor, want ik wil er nog een paar dingen over zeggen. Er zijn nog een paar dingen die opvallend zijn bij het herstel van deze toren. Hè. Dus daar was Eliasib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op. En zij herbouwden de schaapspoort. En dan staat er dit, ze heiligden en plaatsten een deur ervan, dus niet het slot. En dan staat er dit, tot aan de 100 toren. Staat in de MBG-vertaling iets anders, maar daar wordt hetzelfde mee bedoeld. Tot aan de 100 toren heiligden ze hem. Wat kun je doen met een toren? Je kunt een toren beklimmen. Wie houdt daarvan? Wie heeft de hoogtevrees, net als ik? Ja, dan is het, dan beklim je de toren ook nog wel om. En dan hou je goed vast terwijl je omhoog gaat. Maar goed, als je dan bovenaan die toren staat, wat kun je doen als je op een toren staat? Dan kun je heel ver kijken. Je kunt eigenlijk al zien wat er aankomt voordat het, voordat het zover is. Mooi is dat, hè? Weet je, als jij gaat bidden en als jij in de geest bent als het ware, dan ben je eigenlijk ook een berg aan het beklimmen. Je komt steeds hoger. En als je samen met God gaat kijken, dan kun je ook veel verder zien dan wat er direct om je heen afspeelt. Misschien speelt er om jou heen allemaal problemen en ziekte en ellende af. Maar als jij die gebedsberg beklimt, dan kun je veel verder kijken. Amen. Dan heb je een heel ander perspectief. Maar hier werd een toren herbouwd, die heette de 100 toren. En ik vind het zo frappant dat de 100 toren vlak naast de schaapstoren staat. Of de schaapspoort staat. Want wat wil nou het geval? In het Nieuwe Testament doet Jezus een gelijkenis. En wat zegt hij? Er was een herder De goede herder, die had hoeveel schapen? 100. Hij raakte er eentje kwijt en hij ging op zoek. Als je in gebed de 100 toren beklimt, want Jezus, hij is het lam van God, maar we zijn allemaal schaapjes. Als je die 100 toren beklimt, je weet, er is iemand die verloren is. Dan kun je ver kijken. En je ziet, daar is dat verloren schaap. Kom jij maar terug door de schaapspoort. Je hebt een ontmoeting nodig met het lam, Jezus Christus. Mooi, hè? Mooi, hè? Dat werd allemaal hersteld daar in die eerste paar versen. En er is nog iets wat me heel erg opvalt hier. Ze bouwden nog een andere toren, die heel lastig uit te spreken is. De H-N-N-E-L-toren. Ja. En daarnaast, dus naast de priesters, naast de hoogpriester, naast de priesters, daarnaast was nog een groep mensen aan het bouwen, aan de muur en aan de toren. En ook met de schaapspoort, die waren met hun aan het samenwerken. En dat waren de mannen van Jericho. Zie je dat daar staan? De mannen van Jericho. Nou, waar doet Jericho jou aan denken? Aan de muren. Ja, die muren die omvielen. Ja, dat kennen we allemaal, denk ik wel. Ja. Want het was de eerste stad wat ingenomen werd. En wat had God over die stad gezegd? Die stad mag nooit meer herbouwd worden. Dit is mijn stad. Iedereen die dat ook maar herbouwt. Iedereen die ook maar iets uit die stad neemt. Want die stad dat was onze eersteling en eerste vrucht van God. Die wordt geslagen met de band. Die wordt vervloekt. En wat gebeurde er? Er was een man die zag iets. Die zag geloof ik een dure kleding. Hij dacht van, dat is mooi. Hij pakte die dure kleding. Wat deed hij daarmee? Hij begroef dat in zijn tent. In de bodem van zijn tent. Hij dacht, dat ziet niemand. En later probeert Jozef dan Ai binnen te trekken. En het lukt niet. Ik geloof dat er 36 doden vallen. Ze waren niet gewend. Ze waren gewend om van overwinning naar overwinning te gaan. Opeens werden ze verslagen en ze gingen op zoek. Wat is er aan de hand? En ze zeiden, God, er is een familie. En ze hebben iets in de bodem van hun tent. En eigenlijk zouden wij allemaal moeten nagaan, wat zit er eigenlijk in de bodem van jouw hart? Wat heb jij verstopt? Maar die stad werd vervloekt. En alles vanuit die stad was van God. En je mocht niet iets nemen van die stad. Die stad was, en die mannen van Jericho, zou je kunnen zeggen, dat waren vervloekte mensen, of niet dan? Ja. Hoor je ook bij die stad? Maar lekkere stad is dat. Ja. Woon je ook in Leek? Ja, fijn. Fijn voor jou. Ja. Maar wat een mooi plaatje bij de schaapspoort. Deze mannen die eens vervloekt waren, die werken samen met de hoge priester aan het huis van God. Mooi is dat, hè? Weet je wat het geheim is? Wij komen allemaal uit Jericho, wist je dat? Wij zijn eigenlijk allemaal die vervloekte mensen geweest. En wij werken niet samen met Eliasib, die compromis maakte. Maar wij werken samen met onze hoge priester. Wie is dat? De Heer Jezus Christus. Schouder aan schouder. Hij werkt samen met de mannen van Jericho. En nu is het niet meer een naam van de vloek. Maar nu is het een soort van getuigenis. Eens was ik vervloekt. Eens leefde ik onder de vloek. Maar toen kwam ik een lam van God tegen. Daar bij de schaapspoort. En nu kan ik samen met hem werken aan het herstel van de gemeente. En aan het herstel van mijn leven. Halleluja. En alles wat eens kapot is gegaan, wat de vijand heeft geprobeerd om mij mee te vernietigen, nu ben ik een van die mannen van Jericho. En de Bijbel spreekt over in het boek Openbaring, over een groep mensen die zingen het lied van de verlosten. Dat zijn mensen die eens gebonden waren, maar nu zijn ze verlost. De engelen kunnen dat lied niet zingen, want die zijn nooit gebonden geweest. Maar wij kunnen dat lied wel zingen. Wij hebben dat gedaan. Wij zijn die mannen van Jericho die samen met onze hoge priester, de Heer Jezus Christus, gaan bouwen. Mooi, hè? Ik word er enthousiast van. En de laatste persoon waar ik nog even op wil wijzen. Er is nog één persoon die daarnaast aan het meewerken is. En dat is, die naast die mannen van Jericho aan het meewerken is. En dat is een zekere Zakkeur. Zakkeur. Ook weer zo'n naam voor nieuwgeboren kinderen. Nee, misschien niet. Zakkeur. Maar Zakkeur is een leviet. En later, dan moet je, als je ooit een keer Nehemia leest, jullie hebben jullie het ook allemaal al 100 keer gelezen, hè, want dit is natuurlijk een supergemeente. Maar in Nehemia hoofdstuk 10 is hij een van de mensen die gaat zeggen, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan opnieuw een handteken, we gaan opnieuw eigenlijk opschrijven dat wij een verbond hebben met God. En Zakur is een van de mannen die zijn handtekening daaronder gezet heeft. Die heeft gezegd, ik ga mijn verbond met God weer vernieuwen. Ik ga het weer herstellen. Weet je, als je echt tot herstel wil komen, dan moeten wij ons verbond weer gaan vernieuwen. Dan moeten we weer gaan zeggen, Heer, ik heb een verbond, ik heb een ring. We hebben allemaal het bloed, we hebben geen ring, maar we hebben het bloed van Jezus. We hebben het bloed, we hebben de tekenen. We zijn gemerkt, zegt de Bijbel, niet met de ring, maar met de Heilige Geest zelf. Maar ik wil me weer opnieuw gaan toewijden. Ik wil weer opnieuw gaan zeggen, Heer, ik heb herstel nodig. Ik wijd me weer opnieuw toe aan U. We moeten worden als Zakur. Amen. En we moeten niet worden zoals Eliasib. Die wachtte wel op God, die verwachtte het wel van God, maar hij maakte compromis. En hij liet Tobia binnen in zijn leven. En God wil vandaag, en dat geloof ik ook voor deze gemeente, voor ons zoals wij hier zijn met elkaar. Hij wil dat elke vorm van Tobia uit ons leven wordt weggedreven. Dat we geen compromis maakten zoals Eliasib het deed. En ik geloof, hij wil dat we net als Zakur opnieuw zeggen van, Heer, hier zijn wij. We willen ons verbond met U gaan vernieuwen. En ik geloof ook dat hij wil dat we gaan verwachten dat de Heilige Geest gaat komen. Wacht op God, Hagalia, de trooster komt, Nehemia. Zijn geest komt, zijn herstel komt. En het begint vandaag bij de schaapspoort. Het begint bij het Lam van God. Het begint bij Jezus. Als je Jezus weer de rechtmatige plaats geeft in je leven, dus niet Tobia, maar Jezus, als het Lam van God weer centraal komt in alles wat je denkt, doet, zegt, in ons hele gemeenteleven, dan komt er weer herstel. God wil jou genezen. Zullen we daarvoor een moment gaan bidden? Is dat goed? Halleluja. Vader, ik dank U voor dit moment. En ik wil als het ware deze hele gemeente zoals we hier zijn bij elkaar, ik wil ons allemaal meenemen naar de schaapspoort. Ik wil ons allemaal meenemen naar die 100 toren en naar de muur daar. Heer, want wij hebben een ontmoeting nodig met het Lam van God. Heer Jezus, hier zijn wij. En voordat ik verder ga bidden, wil ik je vragen, hou even je ogen gesloten, richt je op God, maar ga het volgende bedenken. Is er ergens in mijn leven een Tobia actief? Ben ik nog verwant met een Tobia in mijn leven? Heb ik Tobia ergens een plek gegeven in het huis van God? Of in mijn eigen gezin? Of in mijn eigen leven? Heeft Tobia mijn gebedsleven aangevallen? Mijn aanbidding? Mijn geven, mijn tiende, mijn offers, alle met de olie, de vreugde, de blijdschap. Is er ergens in mijn leven een activiteit van Tobia te bespeuren? En het eerste wat je dan moet doen voordat ik verder bid, tussen jou en God, je hoeft het niet hardop te doen, maar beleid dit naar God toe. Begin het gewoon uit te spreken, Heer, er is een Tobia in mijn leven en ik wil ermee breken. Dat was een sterke familieband, ik heb hem eigenlijk toegelaten, langzaam maar zeker. Maar ik wil hem vandaag uitdrijven, ik wil hem uitwerpen in de naam van Jezus Christus. Neem even een moment en kijk even, is er een Tobia in mijn leven? En begin te gewoon te zeggen in jouw gedachten tegen God, ik breek met deze Tobia. Ik breek met deze familieband. In de naam van Jezus Christus. Ik ben niet van Tobia. Ik ben van de familie van het Lam van God. Van de familie van Christus. Hij is mijn grote broer. En ik breek met die oude banden van de wereld. In de naam van Jezus. Ik snij het door vandaag. Ik ruk het van me af. Ik werp het weg. Ik ben vrijgekocht. En ik blijf vrij. En dan mag je het volgende bidden. Heer, in je hart kun je het gewoon met mij meebidden. Heer, ik wil worden als Zakur. Ik wil een nieuw verbond met U sluiten. Of beter gezegd, het oude verbond dat U gesloten hebt met mij, dat wil ik weer gaan vernieuwen. En ik wil me opnieuw toewijden aan U. In de wonderbare naam van Jezus. Halleluja. En er is nog één dingetje dat ik graag met U zou willen doen. Ik wil nog één keer voor jullie bidden, maar specifiek voor lichamelijke genezing, als dat mag. Is dat goed? Gewoon een algemeen gebed. En er is natuurlijk een aantal namen van een aantal mensen gebeden. En ik moest tijdens de zang niet denken en voor de zongeren die het laten zwakken zeggen. Ik ben sterk. En natuurlijk, we worden ouder. We worden allemaal ouder, zelfs ik word al ouder. Dus dat het gebeurt. En dan kun je niet verwachten dat het lichaam altijd op en top en 100% zal blijven functioneren. Maar we hoeven ook niet alles te accepteren. Amen. En we mogen gaan zeggen, ik ben sterk. En zolang ik hier nog op aarde ben, zolang ik hier nog een bestemming heb hier op aarde, dan wil ik graag pijnvrij door het leven gaan. Amen. Wie wil dat graag? Ik wil zo min mogelijk lijden. Waarom? Hoe meer pijn je hebt, hoe minder je eigenlijk voor God kunt doen. Wist je dat? Maar hoe beter je kunt, ja, lichamelijk kunt functioneren, hoe meer je ook voor God kunt doen. En hoe meer je misschien kunt bidden voor je kinderen en je kleinkinderen, hoe meer je actief kunt zijn. In plaats van dat je altijd met bepaalde dingen bezig bent. En daarom mogen we er tegen strijden, zodat wij nog beter de wil van God kunnen uitvoeren. En daarvoor zou ik een kort gebed willen uitspreken. En misschien is het goed als je ergens ziek bent in je lichaam, leg even je hand erop. En als er meerdere plekken zijn, kies maar een plek uit. Mag ook op je hoofd, op je rug of op je hart misschien. Als je denkt van, nou, dit zit overal. Ja, overal pijn, oké. Okay. En we gaan gewoon een gebed uitspreken. En weet je kunt bidden, Heer genees ons, Heer help ons. Maar we kunnen ook spreken. De Bijbel zegt, en ieder die zegt tegen deze berg, hef je op en werp je in de zee. Moet de zee gaan. En als gemeente van Jezus Christus, en we zijn als 2, 3 bij elkaar, wat we nu gaan doen is, we gaan autoriteit nemen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen, het is een kort gebed, maar ik ga jullie graag voor hierin. Dus leg je hand erop in de naam van Jezus. Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus. Spreek in elke geest van zwakheid, elke ziekte, elke tekortkoming, die spreek ik aan in de naam van de Heer Jezus Christus. En ik gebied elke ziekte, gebied ik weg te gaan. Elke tekortkoming, gebied ik weg te gaan. Elke geest van zwakheid, die bind ik, die bestraf ik en die werp ik uit in de naam van de Heer Jezus Christus. Ook elke ruggenwervel spreek ik aan. Elke nekwervel, die spreek ik aan. En ik gebied jou in de juiste orde te komen in de naam van de Heer Jezus Christus. Elke pijn in dit gebouw, elke pijn die in het lichaam zit van iedere persoon die onder de invloed is van mijn stem, elke pijn spreek ik aan. Ik bind elke pijn. Ik werp elke pijn uit. Ik gebied de pijn jouw lichaam te verlaten in de naam van de Heer Jezus Christus. Elke geest die ziek maakt, ik bestraf jou. En ik spreek genezing uit over het volk van God. In de naam van Jezus. Ik werp die ziekte uit. In de naam van de Heer Jezus Christus. Er is geen plaats waar je kunt verbergen. Je moet weggaan en je moet losgaan. Daarom zeg ik tegen elke pijn en elke ziekte, laat het volk van God los in Jezus' naam. Halleluja. En de Heilige Geest, terwijl wij de handen zo opgelegd hebben, ik vraag, ga de rijen rond. We zijn afhankelijk van uw krachten, van uw tegenwoordigheid. Raak onze lichaam aan. Breng een stel daar waar genezing nodig is. Dank u wel. U bent Yahweh Rapha, de God die geneest. In de naam van Jezus. Gemeente van God, wees zo gezegend in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.